Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. Vandaag beginnen we met Marcus 8, maar u krijgt, zoals gebruikelijk, eerst een korte samenvatting van het vorige hoofdstuk. Daar lazen we 3 gebeurtenissen die allemaal betrekking hebben op het thema rein of onrein. Allereerst kwam er een delegatie fariseeën en bijbelgeleerden uit Jeruzalem bij Jezus. Ze zagen dat de discipelen met ongewassen handen brood aten en ze spraken Jezus daarop aan. Marcus legt nog even expliciet uit aan de lezers dat dit een gebruik was uit de oude traditie. Voor de Heer Jezus is het aanleiding om uit te leggen waar het bij God echt om gaat. Niet of je je handen gewassen hebt, maar wat er leeft in iemands hart. Een mooie buitenkant, een uiterlijk godsdienstig leven, dat is niet de kern waar het om gaat. Echt geloof komt van binnenuit. En deze geleerden maken zich druk om hun tradities en gebruiken waarvan ze dachten dat ze God daarmee dienden. Maar hun harten waren zo ver van God. Regels en tradities van mensen mogen nooit de plaats innemen van het levende woord van God. In de tweede gebeurtenis zagen we een Griekse vrouw bij de Heer komen. Haar dochter is bezeten en ze pleit indringend om hulp. Ze krijgt als antwoord dat de Heer in eerste instantie gekomen is voor zijn eigen volk, de Joden. Maar ze blijft volharden, ze geeft niet op. Haar geloof en haar vertrouwen is groot. En daarom bevrijdt de Heer haar dochter. Het gebed van deze vrouw werd niet meteen verhoord, maar daardoor kwam haar geloof nog sterker naar voren. Ze is een voorbeeld voor velen geworden om vooral volhardend te blijven bidden. En daarna komt de Heer in Decapolis, waar hij een doofstomme man geneest. De mensen kunnen er niet meer over zwijgen. Het is geweldig wat ze meemaken.
Marcus vertelt in hoofdstuk 8 over een tweede wonderbare spijziging die de Heer Jezus bewerkte. De eerste wonderbare spijziging vinden we in Marcus 6. De weergave in dit hoofdstuk is veel beknopter dan in Marcus 6. Nu ontbreekt een inleiding, want Marcus valt meteen met de deur in huis. We krijgen direct te horen dat er weer veel mensen bij elkaar waren om naar de Heer Jezus te luisteren, en dat zij niets te eten hadden. Marcus 8, vers 1 tot en met 9. Er waren veel mensen naar Jezus komen luisteren. Toen hij zag dat zij geen eten meer hadden, riep hij zijn leerlingen bij zich. Ik heb met die mensen te doen, zei hij. Ze zijn hier al 3 dagen en hebben niets meer te eten. Ik kan ze zo niet naar huis laten gaan. Sommigen komen van heel ver. Ze zouden onderweg flauw vallen van de honger. Waar halen we hier ooit brood vandaan? Vroegen zijn leerlingen. Voor al die mensen? Hier woont immers niemand. Hoeveel broden hebben jullie bij je? Vroeg hij. 7, antwoordde zij. Hij zei dat iedereen op de grond moest gaan zitten. Daarna nam hij de 7 broden, dankte God ervoor en brak ze in stukken. Zijn leerlingen brachten het brood naar de mensen. Er waren ook nog een paar visjes. Hij dankte God ervoor en zei tegen zijn leerlingen dat ze die ook aan de mensen moesten geven. Iedereen at tot hij genoeg had. Er bleef zelfs nog over 7 manden vol. En er waren wel zo'n 4000 mensen. Waar en wanneer deze tweede wonderbare spijziging precies plaatsvond, geeft Marcus niet aan. In de Griekse grondtekst begint Marcus 8 met de uitdrukking in die dagen of op een keer. Met betrekking tot het tijdstip is dat een vage aanduiding, maar we kunnen op grond daarvan wel zeggen dat het plaatsvond na de terugkeer van de Heer Jezus uit de streek van Tyrus en Sidon. Als plaats van handeling zullen we dan ook, in aansluiting op het voorafgaande, moeten denken aan een afgelegen plek ergens in het gebied van Decapolis. terwijl Marcus bij de beide vorige gebeurtenissen geen melding maakt van de leerlingen van Jezus, brengt hij hen hier weer ter sprake. Toen hij zag dat zij geen eten meer hadden, riep hij zijn leerlingen bij zich. De Heer Jezus houdt beraad met zijn volgelingen. Het initiatief ligt nu aan zijn kant, een duidelijk verschil met de eerste wonderbare spijziging. De reden van het beraad ligt in het feit dat de mensen al 3 dagen bij hen waren en dat ze niets meer te eten hadden. Bij de eerste wonderbare spijziging waren de mensen 1 dag bij Jezus. Voor de leerlingen van Jezus was het volslagen onduidelijk hoe al deze mensen te eten moesten krijgen. Waar halen we hier ooit brood vandaan? Voor al die mensen? Hier woont immers niemand. Waar zou iemand op zo'n eenzame plaats brood vandaan moeten halen om al deze mensen te eten te geven? Er was geen enkele stad of dorp in de buurt. Na de afwijzende reactie van zijn leerlingen vraagt Jezus hun hoeveel broden zij bij zich hebben. De bewoordingen waarin hij dat doet zijn precies dezelfde als bij de eerste spijziging in Marcus 6. Toch zijn er ook verschillen. Het valt op dat Jezus hen niet opdraagt eerst te gaan kijken, voor ze hem antwoord geven. En verder, dat zijn leerlingen op zijn vraag antwoorden zonder zich op dat punt zekerheid te verschaffen. Jezus krijgt direct te horen 7 broden. Dat het er 7 waren, heeft een diepere betekenis. 7 is het getal van de volheid. Het zal samenhangen met het feit dat de spijziging het karakter van een messiaans teken draagt. Jezus neemt de 7 broden en na gedankt te hebben, breekt hij die en geeft ze aan zijn leerlingen. De beschrijving doet denken aan de instellingswoorden van het avondmaal. In Marcus 6 gaat het om het heil voor Israël. In Marcus 8 is ook het heil voor de heidenen aan de orde. Als zodanig is deze gebeurtenis een messiaans teken. De Heer Jezus gaf nu niet alleen maar mensen van Joodse afkomst te eten, maar ook heidenen. Sommigen waren van ver gekomen. Ook heidenen krijgen nu deel aan zijn heil. Nadat het overgebleven brood is opgehaald, laat de Heer Jezus de mensen gaan. Marcus 8, vers 10. Jezus stuurde de mensen naar huis. Dat de 2 gebeurtenissen van de wonderbare spijzigingen werkelijk 2 gebeurtenissen zijn, blijkt uit 7 verschillen. Ik heb er al een paar genoemd, maar zet ze nog een keer op een rijtje. De eerste keer waren de mensen 1 dag bij de Heer Jezus. De tweede keer 3 dagen. Bij de eerste keer zei Jezus tegen zijn leerlingen, ga eens kijken om na te gaan wat er beschikbaar was. Bij de tweede keer gebeurt dat niet. Ook de aantallen broden verschillen. Bij de eerste keer worden 5 broden en 2 vissen genoemd. En bij de tweede keer 7 broden en een paar vissen. Er werd bij de eerste keer gezegd dat de mensen in groepen op het gras moesten gaan zitten. Bij de tweede keer moesten zij op de grond gaan zitten. Ook met betrekking tot het gebed van Jezus is er verschil. De eerste keer zegende de Heer Jezus de broden en de vissen. De tweede keer wordt gezegd dat hij God dankte voor de broden en vissen. Na de maaltijd met de 5000 mannen bleven er 12 manden over. Maar na de maaltijd met de 4000 mensen 7 manden. Beide situaties verschillen van elkaar en er is ook verschil in tijd. Het voeden van de 5000 gebeurde aan het eind van de dag. Jezus had, volgens Johannes, de mensen onderwijs gegeven over het brood des levens. Het voeden van de 4000 gebeurde nadat de mensen 3 dagen bij Jezus waren gebleven. Het eten volgt op het onderwijs. De mensen waren niet voor het eten gekomen, maar om naar het onderwijs van de Heer Jezus te luisteren. Marcus 8, vers 10. Jezus stuurde de mensen naar huis. Direct daarna stapte hij met zijn leerlingen in de boot en stak over naar Dalmanuta. In de verzen 10 tot en met 13 volgt nu een kort gedeelte waarin Marcus vertelt over de fariseeën die vragen om een teken. Marcus leidt het in met een mededeling over een oversteek van het meer van Galilea. Het eerste gedeelte van vers 10 vormt de afsluiting van de gebeurtenissen bij de tweede wonderbare spijziging. De rest van vers 10 past beter bij de volgende pericoop. Jezus stapte met zijn leerlingen in de boot. De plaatsaanduiding naar Dalmanuta plaatst ons voor een raadsel. De precieze ligging van de streek heeft men nog steeds niet kunnen vaststellen. Marcus 8 vers 11 tot en met 15. Er kwamen fariseeën naar Jezus toe en gingen met hem in debat. Kunt u God laten bewijzen dat hij u heeft gestuurd? Vroegen zij. Ze wilden hem op de proef stellen. Met een diepe zucht zei Jezus, waarom wilt u een bewijs hebben? Dat krijgt u niet. Hij draaide zich om en liet hen staan. Hij stapte in de boot en ging naar de overkant van het meer. Maar zijn leerlingen hadden vergeten eten te kopen. Het enige wat zij bij zich hadden, was één brood. Onderweg waarschuwde hij hen. Pas op voor de gist van Herodes en de fariseeën. Evenals de vorige keer, was het de fariseeën er niet om begonnen om naar Jezus te luisteren. Zij wilden met hem debatteren. Marcus geeft aan wat zij in hun schild voerden. Zij wilden hem op de proef stellen. Hij deed nu wel wonderen, maar dat overtuigde hen niet. Ze wilden een bewijs zien van zijn goddelijke volmacht. Daarom verlangden zij van hem een teken uit de hemel, dat wil zeggen van de Heere God. Bijvoorbeeld zoals het teken dat Elia op de Karmel ontving, 1 Koning 18. Alleen uit een teken kon blijken of Jezus de wonderen inderdaad namens God deed. Waarschijnlijk hoopten zij dat zo'n teken zou uitblijven. De vraag van de fariseeën veroorzaakte een hevige reactie. Marcus schrijft dat Jezus diep zuchtte. Dat de fariseeën hem om het teken van God vroegen, kwam voort uit puur ongeloof. Dat maakte Jezus bedroefd en bezorgd. Met een diepe zucht zei Jezus, waarom wilt u bewijs hebben? Dat krijgt u niet. Het was een uitroep van verbazing en ontzetting. Zouden ze dan wel in hem geloven? Het slot van vers 12 draagt het karakter van een Hebreeuwse eedformule, dat wil zeggen, een uitspraak in de meest krachtige bewoordingen. Dat krijgt u niet. Jezus wees het verzoek van die fariseeën resoluut af. Hij ging niet met hen in discussie. Over zijn bevoegdheid viel niet te debatteren. Dat was een kwestie van geloof of ongeloof. Nu zij opnieuw van een hardnekkig ongeloof blijk gaven, kon Jezus op die plaats niets doen. Hij draaide zich om en liet hen staan. Hij ging weer in de boot en keerde terug naar de overkant van het meer, naar Bethsaida. Hij stapte in de boot en ging naar de overkant van het meer, maar zijn leerlingen hadden vergeten eten te kopen. Het enige wat ze bij zich hadden was één brood. Onderweg waarschuwde hij hen, pas op voor de gist van Herodes en de fariseeën. Jezus waarschuwde zijn leerlingen nadrukkelijk voor de fariseeën, die hij zojuist had laten staan. Marcus leidt het vervolg in met de mededeling, dat de leerlingen vergeten hadden brood mee te nemen. Kennelijk waren ze onverwacht uit de streek van Dalmanuta vertrokken. Daardoor hadden zij er niet meer aan gedacht om brood te kopen. Hoe het ook zij, ze hadden nog maar één brood om te eten. Een gegeven dat bij Matthäus ontbreekt. In Marcus 8 hebben Jezus en zijn leerlingen bij hun oversteek niet te kampen met zware storm of harde tegenwind, maar met een tekort aan proviant. Terwijl de leerlingen zich zorgen maken over lichamelijk voedsel, vraagt de Heer Jezus aandacht voor hun geestelijk welzijn. Hij bindt hen met klem op het hart om zich vooral te wachten voor het gist of de zuurdeeg van de Farizeeën en Herodes. Met gist of zuurdeeg doelt Jezus op de nadelige invloed die de Farizeeën en Herodes hebben op anderen. Hun wijze van denken en hun leer moet veranderen. Zoals het gist het deeg doortrekt, zo beïnvloeden hun uitspraken andere mensen. Daarvoor moeten de leerlingen oppassen. Markus 8, vers 18 tot en met 21. Jullie hebben nu al zoveel gezien en gehoord, het lijkt wel of het jullie niets heeft gedaan. Zijn jullie alweer vergeten wat er gebeurde toen ik 5 broden uitdeelde aan die 5000 mensen? Hoeveel manden hadden jullie nodig om het overschot op te halen? 12, antwoordde zij. En toen ik 7 broden aan die 4000 mensen gaf, hoeveel bleef er toen over? 7 manden, was hun antwoord. Jezus zei, begrijpen jullie het nu nog niet? Jezus werpt zijn leerlingen voor de voeten, dat ze in hun onbegrip toch wel veel weg hebben van hen die buiten staan. En dan te bedenken dat zij zulke bijzondere dingen hebben gezien. Jezus herinnert hen eraan met de vraag over de broden die over waren gebleven. Ze wisten het precies. Maar waarom maakten ze zich dan druk over brood? Na 2 wonderbare spijzigingen te hebben meegemaakt, hoeft een leerling zich toch geen zorgen te maken over te weinig brood? Begrijpen jullie het nu nog niet? Markus 8, vers 22. Ze kwamen in Bethsaida. Enkele mensen brachten een blinde man bij Jezus en vroegen of hij hem wilde aanraken. In de versen 22 tot en met 26 vertelt Markus over de genezing van een blinde te Bethsaida. De gebeurtenis toont verwantschap met Markus 7, vers 31 tot en met 37. Na de overtocht over het meer van Galilea kwam de Heer Jezus in Bethsaida. Bethsaida wordt in Markus 6 al als doel van de reis vermeld. Bethsaida lag aan de noordelijke oever van het meer. Het was op dat moment net een stad geworden, Johannes 1, vers 45. Maar in de volksmond was het nog een dorp. In Matthäus en Lucas lezen we dat Jezus er veel wonderen deed. Wat Markus nu vertelt, past in dat kader. Enkele mensen brachten een blinde man bij Jezus en vroegen of hij hem wilde aanraken. Jezus stemde toe en pakte de blinde man bij de hand en nam hem mee buiten het dorp. Hij spuugde hem in de ogen, legde zijn handen erop en vroeg, ziet u al iets? De man keek om zich heen en zei, ja, ik zie de mensen lopen, maar wat raar, het lijken net bomen. Jezus legde zijn handen nog eens op de ogen van de man, en hierna kon hij weer normaal zien. Hij was genezen en zag alles duidelijk. Jezus stuurde hem naar huis en zei, ga het dorp niet in. Markus 8, vers 23 tot en met 26. Tot de gaven van de heilstijd behoort ook dat de blinden de ogen zullen worden geopend, Jesaja 35. Opnieuw laat Heer Jezus zien dat Hij degene is die dat heil komt brengen. Waarom gebruikte Jezus de genoemde handelingen? Natuurlijk kon Hij die man in één keer genezen. Mogelijk wil de Heere er ons iets mee leren. Ons kennen en weten op aarde is maar ten dele. Straks als we bij de Heere zullen zijn, dan zullen we alles te weten komen. Er zijn geheimen die de Heere uw God u niet heeft geopenbaard. Maar deze woorden die Hij wel heeft geopenbaard, moeten wij en onze kinderen voor altijd gehoorzamen. Deuteronomium 29, vers 29. In het algemeen moeten we zeggen dat de Heer Jezus op verschillende manieren blinden genas. Hier in Bethsaida raakte Hij de ogen aan. Markus 8, vers 27. Later gingen Jezus en zijn leerlingen naar de dorpen rondom de stad Caesarea Philippi. Onderweg vroeg hij: wat zeggen de mensen eigenlijk van mij? Wie ben ik volgens hen? Als we de landkaart van Israël bekijken, vinden we drie verschillende plaatsen met de naam Caesarea. Caesarea Philippi ligt ten noorden van het meer van Galilea. Jezus was in het noorden van Israël en was klaar om naar Jeruzalem te gaan. Daar zou hij worden gekruisigd. Maar niemand hield er rekening mee, ook zijn eigen volgelingen niet. Wie is de Heer Jezus eigenlijk? Markus 8, vers 28. Sommigen zeggen dat u Johannes de Doper bent, antwoordden de leerlingen. Anderen dat u Elia bent of een andere profeet. Vanaf vers 27 zien we in het onderwijs van de Heer Jezus een nieuw element naar voren komen, dat hij als de Zoon van de mensen moet lijden. Tot drie keer toe kondigt de Heer zijn lijden aan, in Markus 8, 9 en 10. Als inleiding op het onderwijs over zijn lijden komen we straks bij de belijdenis van Petrus. In dit vers lezen we dat Jezus met zijn discipelen uit de omgeving van Bethsaida en naar de dorpen in de buurt van Caesarea Philippi trok. Het was de residentie van de viervorst Philippus. Daarom heette de plaats Caesarea Philippi, om haar te onderscheiden van de kustplaats Caesarea. Jezus ging de plaats zelf niet in, maar ging naar de dorpen daaromheen. Onderweg knoopte Jezus een gesprek met hen aan. Hij vroeg hen naar de mening van de mensen. Wat zeggen de mensen eigenlijk van mij? Wie ben ik volgens hen? Markus 8, vers 29 en 30. En jullie dan, vroeg hij, wat denken jullie van mij? Wie ben ik? Petrus antwoordde, u bent de Christus. Na de mening van de mensen over hem gehoord te hebben, wil Jezus weten hoe zijn leerlingen zelf over hem denken. Het antwoord op die vraag komt uit de mond van Petrus. Hij werpt zich op als woordvoerder van alle leerlingen. Door te antwoorden, u bent de Christus, spreekt Petrus onomwonden uit dat Jezus volgens hem en de anderen meer is dan alle profeten. Wat andere mensen hem ontzeggen, dat erkennen zijn 12 volgelingen juist ten volle in hem. Hij is de Christus in eigen persoon. Op dit moment waren ze minder dan 6 maanden verwijderd van de kruisiging. De belijdenis is het mooiste wat Petrus ooit heeft gezegd. Met deze belijdenis bevestigt Petrus het getuigenis van Johannes de Doper. Hij wees de Heer Jezus al aan als degene die met de geest van God gezalfd is, Johannes 1. Zijn belijdenis is een inleiding op het onderwijs van Jezus over zijn lijden. Markus geeft een verkorte weergave. Markus 8, vers 30. Jezus zei dat zij dit aan niemand mochten vertellen. Waarom niet? Omdat zij moesten wachten met vertellen tot de boodschap compleet was. Meestal vormt een gebod om te zwijgen de afsluiting van iets dat net had plaatsgevonden, bijvoorbeeld in vers 26. In vers 30 zullen we het moeten betrekken op dat wat nog volgt. Petrus en de anderen moeten eerst nog van Jezus leren dat bij zijn Messias zijn ook lijden hoort. Die twee zaken konden zij op dit moment nog helemaal niet met elkaar rijmen. Zodoende zouden zij anderen niet goed over de Heer Jezus kunnen vertellen. Daarom mochten zij het nog aan niemand vertellen. Markus 8, vers 31. Hij begon hun te vertellen over de verschrikkelijke dingen die hij, de mensenzoon, zou moeten doormaken. Hij zei dat de verantwoordelijke oudsten, priesters en bijbelgeleerden hem zouden veroordelen, dat men hem zelfs zou doden en dat hij na 3 dagen weer levend zou worden. Jezus hervat het onderwijs aan zijn leerlingen. De belijdenis van Petrus geeft hem daartoe alle reden. Het vele lijden dat hij moet doorstaan, is geen lot dat hem treft. Het heeft alles te maken met een goddelijk moeten. Ook mensen zullen er de hand in hebben. De officiële leiders zullen hem definitief verwerpen. Die verwerping draait erop uit dat ze hem ter dood zullen brengen. Maar zijn dood is niet het laatste. Na 3 dagen zal hij opstaan uit het graf. Opmerkelijk dat deze eerste lijdensaankondiging al de hoofdpunten bevat van de vroegchristelijke verkondiging. Marcus 8 vers 32 tot en met 38. Omdat hij hier ronduit met hen over sprak, nam Petrus hem apart. Zulke dingen moet u niet meer zeggen, zei hij. Jezus keerde zich om. Met zijn gezicht naar de andere leerlingen vermaande hij Petrus. Satan, maak dat je wegkomt. Jij bekijkt de zaak van de menselijke kant en niet van Gods kant. Hij riep zijn leerlingen en de vele mensen die waren toegestroomd bij zich en zei, wie bij mij wil horen, moet zichzelf niet belangrijk vinden. Hij moet zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven vanwege mij en voor Gods plan verliest, zal het behouden. Wat heb u eraan de hele wereld te winnen en uw leven te verspelen? Wat kan een mens geven in ruil voor zijn leven? Wie zich in deze tijd van ontrouw en misdaad voor mij en mijn woorden schaamt, voor hem zal ik, de mensenzoon, mij ook schamen als ik met de heilige engelen in de heerlijkheid van mijn vader kom. Duidelijke taal. Wat hebt u eraan de hele wereld te winnen en uw leven te verspelen? Luisteraar, zorg dat u in dit leven de Heer Jezus leert kennen als uw persoonlijke heiland en verlosser. In de volgende uitzending lezen en bespreken we Marcus 9.
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342 47 8432. 0342 47 8432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl. En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.